Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laat met elkaar zingen. Psalm 8, het eerste en het vierde en het zevende vers. Psalm 8, vers 1, vers 4 en vers 7. Gemeente, we mogen vanmorgen ook luisteren naar de heilige wet van God. Daarna willen we zingen Psalm 119, vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Psalm 119, vers 45. Maar stellen wij ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die deze wet volkomen heeft volbracht. En die ook door zijn Heilige Geest schrijft in het hart, heeft deze wet als volgt samengevat. U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Schriftlezing, gemeente, vindt u allereerst in de profeet Jesaja, hoofdstuk 42. En daarvan het eerste tot het negende vers. Jesaja 42, vers 1 tot en met 9. En daar in Jesaja 42 lezen we het woord van God als volgt. Jesaja 42, te beginnen bij vers 1. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit. Die de adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis, wie in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik, voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Tot zover gemeente, de eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing, en dat is ook het gedeelte voor de preek, vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 15. Marcus 1, vers 1 tot en met 15. En daarin Marcus 1 luidt het woord van God als volgt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is, zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte het woord van bekering, een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, wie ik het niet waard ben, neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover, gemeente, ook de tweede schriftlezing. Bij een aantal versen uit deze schriftlezing willen we stilstaan, zo in de preek. Het eerste vers, het zevende vers en dan ook vooral het tiende en het elfde vers. Daar liggen de hoofdpunten voor de verkondiging. Gemeente, willen nu eerst het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed en laten we dan samen bidden. Heer, het drie-enige God in de hemel. Wij mogen u danken dat u ons hier samenbrengt vanmorgen. Dat is een wonder, Heere, van u. Altijd weer opnieuw. Waar de gemeente vergadert. Waar de gemeente samenkomt. Om uw lof te zingen. Dat wel allereerst. Want dat bent u ook zo waard. Om de lof en de eer te krijgen van ons leven. O Heere God, en u brengt u ons, ook gemeente en prediker, samen onder uw woord. En Heere, dan is het toch ook wel een wat bijzondere dienst en u weet van alle omstandigheden. Heere, u weet de voordracht door de kerkenraad en ook een gemeente die ongetwijfeld goed zal luisteren naar de prediking. En Heere, geef toch dat, ondanks het feit dat we hier elkaar ontmoeten, in wat bijzondere omstandigheden, als er morgen ook een stemmingsvergadering zal zijn. Maar dat het ons toch allereerst zal gaan om u. Om u, de levende God. Om u te ontmoeten, Heere, hier in deze dienst. En dat het allereerst ons erom zal gaan dat u aan uw eer komt. En dat we ook, Heere God, u mogen leren kennen. Door het woord en door de geest. Dat, Heere God, geloof en bekering gewerkt mag worden in ons hart. En wat hebben we dan uw Heilige Geest nodig? Die Geest die u gezonden hebt. En Heere, om hem bidden wij, ook in deze dienst. Geef dat hij ons hart zal richten op u. En dat zo uw naam geloofd en geprezen mag worden. Heere, wees u dan met alles wat op uw zegen wacht. In de prediking, het zingen, het geven van onze gaven, het orgelspel. Alle mensen die een taak hebben verder nog in deze dienst. O Heere, dat alles goed zal zijn. En dat wij straks, als we naar huis gaan, mogen zeggen: het was fijn om hier te zijn. Het was goed om hier te zijn. Misschien werd ik ook wel op mijn vingers getikt. Misschien werden ook wel mijn zonden aangewezen. En toch, Heere, ook dat kan zo nodig zijn en kan ook zo goed zijn. Als u ons confronteert, ook met uw heilige wet. We hebben hem net gehoord, Heere. En dan zien we in die spiegel van de wet wie wij zijn voor u. Als u ons ook laat prediken dat evangeliewoord van uw genade in uw Zoon, de Heer Jezus. O Heere, geef zo dat wij hem de eer mogen geven ook van zijn werk. Dat we hem mogen omhelzen door het geloof. Ook nu, als het woord gepreekt wordt. Heer, dan willen we u bidden voor alle zaken die ook in de gemeente spelen. We bidden u voor de stemmingsvergadering van morgenavond. Heer, wilt u maar geven dat uw wil geschiet. Geeft u dan ook aan de beleidende leden die morgen hun stem mogen uitbrengen, dat zij hun knieën zullen buigen. En dat ze aan u, Heere God, zullen vragen: Heere God, wat wilt u dat ik stem? En dat ze zo ook hun stem mogen uitbrengen. En dat zo, Heere God, uw weg, dat we die mogen volgen, dat we die mogen gaan. Want daar gaat het toch om, Heere. Als gemeente, als prediker, u weet het. Geef dan dat onze ogen zullen zijn op u. Ook in het beroepingswerk. Als de gemeente verkant is, geeft u haar op uw tijd en op uw wijze een herder en een leraar die ook hen mag leiden in de grazige weide van uw woord, die hen mag brengen bij u aan de voeten van uw Heer Jezus, aan de voet van het kruis, die hen mag brengen bij het lege graf, die hij mag wijzen. Op hem die zit aan de rechterhand van God. O Heere, wij willen u ook bidden voor een vacature van jeugdouderling die er ook is in de gemeente. Geef ook, Heere, daarin dat voorzien zal worden. Dat er iemand zal zijn met hart voor de jeugd. Die ook zich geroepen zal weten tot dit werk. Wilt u daarin ook uw leiding schenken? Heere, zo zijn er vele zorgen en noden die we ook bij u mogen brengen. Ook in de gemeente, we bidden u voor de zieken, voor de alleenstaanden, voor de alleengaanden. O Heere God, u kent ook hun aanvechtingen. Misschien rouw, misschien verdriet. Misschien ook een weg die zo tegen ons vlees ingaat. Heere God, u weet ervan. En geef dat we de weg niet alleen zullen gaan, maar met u, door u geleid. We bidden u, Heere, voor hen die ziek zijn, ernstig ziek zijn. U kent hen ook allen. Geef hen ook dat ze tot u mogen opzien, ook in de nood van ziekte en van pijn. We bidden voor de nood ook in de wereld. De nood in ons land. De vluchtelingen, de vele vluchtelingen die ook hier hun toevlucht zoeken. Heere, geef hen die ze opvangen, die ook moeten uitzoeken of ze hier mogen blijven, maar wijsheid. Alles wat nodig is, Heere God, wilt u hen die werkelijk vluchteling zijn, die van huis en haard verdreven zijn, ook nabij zijn. We bidden u ook voor de hongersnood, Heere, waar we ook over hoorden deze week in Syrië. Mensen die nauwelijks nog iets te eten hebben, totaal uitgemergeld zijn. O God, wilt u daarin ook nog voorzien, maar nog geven. Op wonderlijke wijze misschien wel brood uit de hemel. O Heere, u bent het toch die dat ook kunt doen. Die ook kunt zorgen voor hen die in zulke grote nood zijn. O, we bidden, Heere, mag dan ook ons werk, wat wij mogen doen. Wilt u dat ook zegenen, Heere, ook als dat ten goede zal zijn van onze naasten. Als we onze gaven ook mogen geven. Heere, we dragen u alles aan u op, wat op uw hulp en op uw zegen wacht. En we vragen u deze dingen, niet Heere God, omdat wij iets verdienen, maar alleen om Jezus wil en in zijn naam. Amen. Gemeente, zijn voor u de volgende afkondigingen, dat betreft de collecte. Eerste collecte is voor de evangelisatiecommissie, tweede voor de kerkrentmeesters en de derde collecte is voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u. En hij zegene ook uw gaven. Gaan wij zingen als inleiding op de preek. Psalm 91, vers 5 en vers 6. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. En ook het zesde. Ze zullen u, Gods gunstgenoot, naar s hoogsten welbehagen. Opdat u aan geen steen stoot op hun handen dragen. 91, 5 en 6. Gemeente, natuurlijk best spannend voor mij om hier vanmorgen voor u voor te gaan. Zult u begrijpen. Ja, mijn vrouw die zei, neem nou een oude preek mee. Maar ik heb toch een nieuwe preek geschreven. En dat gaat bij mij dan vaak zo. Ik dacht van, nou, ik ga preken over de verzoekingen van de Heer Jezus in de woestijn. En daar had ik ook de psalmen wat op afgestemd. Anders denkt u misschien ook van, hoe komt u nou weer bij die psalmen? Maar goed, dat had ik dus afgestemd eigenlijk daarop. Hè. De Heer Jezus was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Hebben we net over gezongen, psalm 91. Maar ja, zo bij het voorbereiden van de preek werd het toch weer een beetje anders. En bleef ik eigenlijk toch steken bij die doop van de Heer Jezus. En toch wil ik eerst ook nog iets zeggen over het eerste vers van Marcus. Van Marcus 1, vers 1. Want eigenlijk best bijzonder hoe Marcus zijn evangelie begint. Stel je eens voor, je bent een spannend boek aan het lezen. En je bent natuurlijk ontzettend benieuwd hoe het afloopt. En dan kom je in die week dat je dat boek aan het lezen bent, kom je iemand tegen. Die heeft net dat boek uit. Die heeft het ook net gelezen. Van de bibliotheek geleend of zo. En die wil je gaan vertellen hoe het afloopt. En dan zeg je, oh, wacht eventjes, want dat wil ik eigenlijk helemaal nog niet weten. Want dan haal je helemaal de spanning, die haal je er helemaal uit. Nou, er zijn ook wel mensen hè, die vinden een boek soms zo spannend dat ze even eerst achterin kijken hoe het afloopt. Die heb je ook wel. Maar de meeste mensen zullen toch de afloop niet willen weten. En zo zijn heel veel verhalen opgebouwd. Hè, dat je zo langzamerhand gaande het verhaal, de clue van het verhaal, dat je daarachter komt. Nou, Marcus die doet dat heel anders. De evangelist Marcus die begint meteen, zou je kunnen zeggen, met de clue. Meteen al in vers 1. Met het punt wat hij wil maken in zijn boek. In dat eerste vers. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is het punt wat Marcus maakt. In dit boek van Marcus staat eigenlijk één vraag, namelijk centraal. Wie is de Heer Jezus? En Marcus geeft dus eigenlijk eerst het antwoord op die vraag. Hij zegt, Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dan gaat hij pas de vraag stellen. Wie is de Heer Jezus? En toch doet hij dat niet voor niets. Daar heeft Marcus heel goed over nagedacht, onder de leiding van de Heilige Geest. Maar voor ik daar nog iets over zeg, waarom doet Marcus dat nou? Zo beginnen met meteen alles weg te geven eigenlijk. Eerst maar de vraag van wat betekent dat nou? Als wij zeggen dat de Heer Jezus de Christus is, de Zoon van God. Nou, de meeste van u zullen vaker hier komen in de kerk. En u zult het misschien ook wel toegeven, ja zeker, nee, de Heer Jezus is de Christus, de Zoon van God. Maar wat betekent dat? Dat hij de Christus is. De Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias. De gezalfde. De gezalfde. Profeet. Priester. Koning. Die drie mensen werden in het Oude Testament gezalfd. En de Heer Jezus is dat ook. Hij is ook gezalfd tot een profeet, tot een priester, tot een koning. Nou ja. En Marcus denkt dan vooral aan dat laatste. En de mensen in de tijd van de Heer Jezus dachten ook vooral aan dat laatste. Jezus is koning. Dat wil dat zeggen, dat hij de Christus is. En hij is ook de Zoon van God. Ja, als wij dat horen, dan denken wij misschien, ja, Jezus is ook God zelf. En dat zit er ook in hoor. De Zoon van God, het maakt in ieder geval heel duidelijk dat de Heer Jezus een bijzondere verhouding, een bijzondere relatie heeft tot God. Uniek is dat. De Heer Jezus is Gods eigen Zoon. En nou dachten de mensen in de tijd van de Heer Jezus eigenlijk bij die titel Zoon van God ook allereerst aan een koning. In het Oude Testament worden eigenlijk twee soorten mensen worden daar het de zoon van God genoemd. Israël als geheel wordt de zoon van God genoemd, maar ook wel de koning van Israël. Bijvoorbeeld in Psalm 2. In Psalm 2 lezen we dat de Heere God zegt: ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En in het volgende vers lezen we dat die koning zelf zegt: ik zal het besluit bekendmaken, de Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Dus eigenlijk schrijft Marcus zo in dat eerste vers: de Heer Jezus is de lang verwachte koning. En het is dan ook niet voor niets, als we in vers 14, vers 15 lezen, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat is eigenlijk wat Marcus in die eerste versen, in die eerste 15 versen van dit eerste hoofdstuk ons meteen laat zien. De Heere Jezus is de koning. En het koninkrijk van God, dat is gekomen. Nou, nu even terug naar die vraag. Waarom begint Marcus nu meteen daarmee eigenlijk? Nou, hij laat ons dus meteen horen wat het belangrijkste is. En ook dat dat goed nieuws is, want hij schrijft het begin van het evangelie van Jezus Christus. Evangelie, dat betekent goed nieuws, de goede boodschap. Dat de Heere Jezus koning is, dat is goed nieuws. Nou, dat is het eerste wat Marcus ons dus meteen wil meegeven. En dan gaat hij in de rest van het boek uitwerken wat voor soort koning Jezus is. Dan gaat hij laten zien dat de Heer Jezus een koning is die naar het kruis gaat. Een heel andere koning als jij en ik zouden verwachten. Als Israël verwachtte. En hij laat ook zien hoeveel moeite de mensen daarmee hebben. Juist de mensen rondom de Heer Jezus. Die vinden het zo moeilijk. Allereerst om de Heer Jezus als koning, als Christus, als zoon van God te gaan zien en dan ook nog om hem te gaan zien als een lijdende koning, als een stervende koning. Pas in hoofdstuk 8 horen we over een discipel die het tegen de Heer Jezus zegt: ja, u bent de Christus. En pas in hoofdstuk 15 lezen we over iemand die zegt: u bent de zoon van God. Werkelijk, deze was de zoon van God. En dat is nog niet eens een discipel van de Heer Jezus. Nee, dat is een Romeinse hoofdman die onderaan het kruis staat, waar de Heer Jezus aan sterft. De Heer Jezus is een koning. En Marcus laat zien dat de discipelen daar veel moeite mee hebben gehad. En daar zit denk ik ook voor ons vanmorgen wel een belangrijke les in. Want blijkbaar zijn wij er niet zomaar achter in ons leven wie de Heer Jezus is. Daar moeten echt je ogen voor open gaan. Dat moet je echt gaan zien door de Heilige Geest. En daarvoor is het nodig dat je net als de discipelen met de Heer Jezus omgang hebt. Dat je met hem leeft. Dat je met hem omgaat. En dat vooral inderdaad ook de Heilige Geest het je laat zien. Marcus die schrijft zijn boek met een doel om ons te laten zien wie de Heer Jezus is. En dat wij het met de discipelen gaan zien. Wie hij is en dat nou goed nieuws is. Hij is een koning. Nou gemeente, een koning, als die komt, dan komt hij meestal niet onaangekondigd. En dan gaat Marcus ook eerst een stukje schrijven over degene die de koning heeft aangekondigd. In die tijd ging dat zo, hè. Een koning die werd vaak aangekondigd door een heraut die voor hem uitging. En die dan ergens midden op het pleintje in het dorp, hè, de mensen opriep en zei: bereid u voor, de koning die komt eraan. En die man is Johannes de Doper. En Johannes de Doper die kondigde dus aan dat de Heer Jezus kwam. Leest u het maar mee in vers 7. Daar staat: en hij predikte. Je zou dat ook kunnen vertalen met: hij verkondigde of hij kondigde aan en zei: na mij komt hij die sterker is dan ik. bij wie ik het niet waard ben om neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Na mij komt iemand, zegt Johannes, die zoveel sterker is dan ik ben. Die zoveel meer waard is dan ik ben. Ik ben het nog niet eens waard om het riempje van zijn sandalen los te maken. Nou, gemeente, in die tijd was dat het minste van het minste werk wat je kon doen. En er zijn Joodse geschriften, uit weliswaar iets latere tijd, waarin rabbies, dus Joodse wetsgeleerden, schrijven dat als een meester aan zijn slaaf vraagt om het riempje van zijn sandalen los te maken, dat die slaaf dat mag weigeren, dat die slaaf mag zeggen nee, dat doe ik niet. Dus het is nog minder eigenlijk dan slavenwerk. En Johannes zegt daarover, ik ben het niet waard om dat te doen bij hem die na mij komt. Nou moet u zich eens voorstellen dat u daar gestaan had bij Johannes de Doper. Dat u een Joodse man, Joodse vrouw was in die tijd. Met een goede godsdienstige opvoeding, want dat hadden de meeste Joden natuurlijk wel. Ze kenden de Bijbel. Stel dat u daar staat te luisteren. Na mij komt iemand bij wie ik het niet waard ben om het riempje van zijn sandalen los te maken. Ik denk, gemeente, dat daar wel mensen gestaan hebben die gedacht hebben, volgens mij kan Johannes het maar over één iemand hebben. Volgens mij heeft Johannes het over God. Want over wie zou je dat anders kunnen zeggen? Dat je het nog niet waard bent om het riempje van zijn sandalen los te maken. Dat moet God zijn. De Heere God. En daar hadden ze natuurlijk gelijk in, als ze dat dachten. Want hij die na Johannes kwam, de Heer Jezus, de koning, is ook zelf God. Mooi, hè? Vindt u het ook zo mooi? Dat Johannes zo'n eerbied heeft voor God. Zo'n eerbied heeft voor de Heere Jezus. Dat merk je toch aan wat hij zegt. En weet u, weet jij daar nou ook iets van in je leven? Hoe staat u, hoe sta jij tegenover God? Ook met zoveel eerbied in je hart. Beleef je ook wat Johannes beleefde. Heren, ik ben het niet waard om het minste van het minste werk voor u te doen. U bent God, u bent zo groot en zo heilig. En ik, wie ben ik? Ik ben zo klein en zo onheilig. Dat is een belangrijke vraag, gemeente, vanmorgen. Om vandaar iets van weten, van de grootheid. Van de heiligheid van God. Of we daarmee geconfronteerd zijn in ons leven, of we daar achter kwamen. Als we daar niets van weten, dan moeten we eerlijk zeggen vanmorgen, dat we niet weten wie God is. Dat we God niet kennen. Johannes, hij had geen minderwaardigheidscomplex. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Johannes, hij had een hele realistische kijk op de dingen. Vanuit onszelf hebben we dat niet, hè? Wij denken vaak veel te klein, ik ook, veel te klein over God, over de grote en de heilige God. Nou, Johannes, die besefte dat. Die besefte wie God is, in zijn grootheid. En dat maakte Johannes zo klein en zo nederig voor de Heer. Dat is genade. En dat geeft vreugde. Als je dat beleeft, als je door de Heere God op je plek gezet wordt, op je plaats gezet wordt, en je gaat zien wie hij is, en je leert hem te erkennen en te eren als de grote God. En gezang zegt het, misschien kent u dat gezang wel. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God. Dat is aanbidding. Dat is de ware aanbidding. Johannes die gaat nog verder met zijn preek en hij zegt het in vers 8. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest. Nou gemeente, ik denk dat die mensen die daar stonden te luisteren naar Johannes, die hebben gezegd, maar nou weet ik het zeker. Nou weet ik het zeker, het gaat hier over God. Want in het Oude Testament lees ik alleen dat het God het is die de Heilige Geest geeft. Dat God het is die zijn geest uitstort, die doopt met de Heilige Geest. En dan lezen we in vers 9. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam. Hij komt. Jezus de Christus, de Zoon van God. En dat hij dat is, wordt opnieuw bevestigd als hij gedoopt wordt. Leest u maar mee in vers 10 en 11. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Er gebeuren twee dingen. De Heilige Geest daalt op de Heer Jezus neer als een duif. En God de Vader spreekt uit de hemel tot zijn zoon en zegt tegen hem. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Heel bijzonder. En laat ik bij alle twee die dingen even kort stilstaan. Als eerste, de Heer Jezus ontvangt de Heilige Geest. En daarmee laat God zien dat hij werkelijk de Christus, de gezalfde is. Gezalfd met de Heilige Geest. Ja, Johannes heeft het zojuist gezegd. Na mij komt iemand die zal dopen met de Heilige Geest. En hier laat God zien wie het is. Het is deze Jezus. Deze Jezus die zal dopen met de Geest. Gemeente, wat is dat eigenlijk? Dopen met de Heilige Geest. Nou, jongens en meisjes. Jullie weten misschien wel dat de Heer Jezus, hè, toen hij hier klaar was met zijn werk op aarde, toen is hij weer naar de hemel gegaan. En wat is er daarna gebeurd? Toen is het Pinksterfeest geworden. Wat heeft de Heere God op het Pinksterfeest gedaan? Wat heeft de Heere Jezus op het Pinksterfeest gedaan? Hij heeft de Heilige Geest gestuurd. Dat is het. Dat is het. Wat Johannes beloofde. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Dat is met Pinksteren gebeurd. Daar moet je vooral aan denken. Maar voor het zover was, voordat de Heere Jezus de Heilige Geest kon sturen uit de hemel, moest hij eerst nog iets anders doen. Hij moest eerst nog, jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel, hij moest eerst nog gaan lijden en sterven aan het kruis. Dat was nodig. Omdat wij mensen de Heilige Geest niet kunnen ontvangen als wij nog in onze zonde zijn. De Heere moet onze zonde ons vergeven, zodat de Heilige Geest kan werken in zondige en schuldige mensen zoals jij en ik, om ons nieuw te maken voor God. Maar om nou dat werk te doen, hè, dat werk van lijden en sterven, maar ook al dat werk waar we ook in dit hoofdstuk over lezen, het preken van de Heer Jezus, het verzocht worden in de woestijn, waar hij door de Geest ook heen gedreven wordt, die genezingen, dat roepen van discipelen, voor al die dingen had de Heer Jezus nou ook de Heilige Geest nodig. En daarom geeft zijn Vader aan het begin van zijn werk hem de Heilige Geest. We moeten niet denken, ja, de Heer Jezus, die is God. Dus ja, dat lijden en sterven en al die wonderen en zo, dat was voor hem allemaal een peulenschilletje. Dan vergeten we dat de Heer Jezus echt mens is. En die verzoeking in de woestijn, dat was ook een echte verzoeking. In alles verzocht, zoals u en ik, maar zonder zonde. Nee, de Heer Jezus, hij is echt mens. En als mens heeft hij ook de Heilige Geest nodig. Als dat niet zo was, dan hoefde de Heilige Geest toch niet op hem neer te dalen. De Heer Jezus heeft de Heilige Geest nodig. Maar gemeente, als de Heer Jezus nou de Heilige Geest nodig heeft, hoeveel te meer hebben u en ik dan de Heilige Geest nodig? En jij? Wat hebben wij dan de Heilige Geest nodig om met de Heilige Geest vervuld te worden? Om door de Heilige Geest geleid te worden bij alles wat we doen? Als de Heer Jezus het nodig had, dan hebben wij dat toch ook nodig? En wat hebben wij dan ook de Heer Jezus nodig om ons de Heilige Geest te geven? Hij is het die doopt met de Heilige Geest. En dan klinkt ook die stem uit de hemel. De stem van God de Vader tot zijn Zoon, de Heer Jezus. U bent mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hij is de Christus, hij is ook de Zoon van God. Het is God de Vader zelf die het hier zegt bij zijn doop. Een ontzettend bijzonder moment in het leven van de Heer Jezus. Dat zijn Vader dat tegen hem zei. En als mens had hij dat ook nodig. De Heere God zegt, u bent mijn Zoon. Maar dat niet alleen. Hij zegt ook, u bent mijn geliefde Zoon. Dat vind ik zo wonderlijk, dat Marcus dat nou voor ons heeft opgeschreven. Ik vind dat echt ook heel teerwonder, gemeente. Dat God de Vader hier iets laat merken. Van de liefde die hij heeft voor de Heer Jezus. En dat wij daar getuigen van mogen zijn. Van die onuitsprekelijke, die eeuwige. Die goddelijke liefde tussen God de Vader en God de Zoon. Meent, ik kan daar ook niks over zeggen. Als God de Vader zegt, u bent mijn geliefde Zoon. Ja, dan kan ik alleen maar zwijgen. En dan kan ik alleen maar Jezus lief hebben. Met heel mijn hart. God de Vader zegt, u bent mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Komen die woorden u, komen die woorden jou bekend voor? We hebben het samen gelezen. Uit Jesaja 42. Het eerste vers. Want daar zegt de Heere God het. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Mijn knecht. De koning die knecht geworden is. Dat zegt de Heere God over zijn Zoon. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Ik heb in hem een welbehagen. Jongens en meisjes, weten jullie wat dat is? Een welbehagen. Dat zeggen we niet zo vaak, denk ik. Hè? Zeg jij dat wel eens? Ik heb er nou een welbehagen in om naar de speeltuin te gaan of zo. Nee, dat zeggen wij niet. Hè? Een beetje een woord uit de Bijbel. Heel eenvoudig gezegd betekent het dat de Heere God zegt, ik ben nou ontzettend blij met jou, mijn Zoon, Heer Jezus. God de Vader is zo blij met zijn lieve Zoon. Omdat hij zijn lieve Zoon is. Maar ook omdat hij gaat doen. Omdat hij precies gaat doen wat zijn Vader van hem vraagt. Jongens en meisjes, als je vader of moeder aan jou vraagt of jij iets voor ze wilt doen. Hè, ik noem maar wat, een boodschap bij de supermarkt of zo. Nou, dan kan je aan je vader en moeder laten merken dat je van ze houdt. Door ook te doen wat ze van je vragen. Je hebt er misschien helemaal niet zoveel zin in om naar de supermarkt te gaan of om een andere klusje te doen wat ze van je vragen. Maar je doet het. En hopelijk niet alleen omdat het moet, maar ook omdat je van ze houdt. Nou, als je vader en moeder dat nou merken, dat je dat doet omdat je echt van ze houdt, dan zijn ze daar natuurlijk ontzettend blij mee. Nou, zo is het hier eigenlijk ook. De Heere God is blij met zijn Zoon. Heeft een welbehagen in zijn Zoon, in wie hij is en in wat hij doet. En wat gaat de Heer Jezus dan doen? Hij gaat zoeken en zalig maken wat verloren is. Wat een wonder. De Heer Jezus gaat doen wat God de Vader hem opgedragen heeft. Schuldige mensen, verloren mensen, redden. En daar is God de Vader blij mee. dat hij het zegt. Ik heb een welbehagen in u. Gemeente, wat is dit een troost? Wat is dit een troost voor alle die nou bij de Heer Jezus horen? Door het echte geloof. Kijk, zolang wij nog zonder de Heer Jezus zijn. En dat is ook de ernst. Dan kan God niet blij met ons zijn. Op geen enkele manier. Ja, zegt u maar, wacht eventjes. Dat is ook de neiging die ik heb hoor. Ja, maar ik doe toch mijn best voor God. En ik probeer toch voor God te leven. Kan God dan niet blij met me zijn? Kijk, natuurlijk de hele wet van God houden en alles precies doen wat God van me vraagt. Ja, dat lukt me niet. Nee, zo eerlijk wil ik wel zijn. Maar al die dingen die ik dan wel doe en wat me wel lukt. En als ik dan goed ben voor mijn naaste, daar is God toch blij mee? Gemeente, de Bijbel die leert ons radicaal iets anders. Die leert ons dat wie niet in Christus is, wie niet in het geloof is, en wat niet uit het geloof gedaan wordt, dat kan God niet behagen. Al zou je nou heel je leven, heel de wet van God houden, al zou je alles doen, hè, we hebben die 10 geboden gehoord. Al zou je die 10 geboden je hele leven compleet houden en je zou 1 verkeerde gedachte hebben, bijvoorbeeld over iemand, een onterechte gedachte over iemand, dat je boos bent, onterecht. Dan sta je schuldig aan de hele wet van God. En dan kan God niet meer blij met je zijn. Met helemaal niks meer. Want dat zegt Jacobus. Jacobus die zegt, wie de hele wet van God zou houden, maar op 1 punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Geloven we dat? Geloof jij dat? Geloof ik dat? Het is wat. En als we nou eerlijk zijn, dan struikelen we niet op 1 puntje. Maar dan komen we toch elke dag alles tekort. Wie van ons kan het zeggen? Ik heb God lief met heel mijn hart. Met heel mijn verstand, met al mijn kracht, met alles wat binnen in mij is. Dat is wat God van ons vraagt. Met minder kan God niet tevreden zijn. Wie van ons kan het zeggen? Ik heb mijn naaste lief zoals ik mezelf lief heb. Dat is wat God van ons vraagt. Met minder kan God niet tevreden zijn. In onszelf zijn we verwerpelijk voor God. Kan God geen behagen in ons hebben. En nou het wonder. Dat God een welbehagen heeft. In zijn Zoon, de Heer Jezus. Dat God nou blij is met de Heer Jezus. En wie nou door het geloof bij de Heer Jezus hoort. Wie nou in Christus is. Die mag het nou ook van God horen. U bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. In wie ik om Christus wil. Een welbehagen heb. Dat is een wonder. Dat is het grootste wonder wat er is. Dat wij door de Heer Jezus met God verzoend kunnen worden. En dat God weer blij met ons kan zijn. Met u, met jou, met mij. In Hem. In de geliefde Zoon. Dan ziet God geen enkele zonde meer in je. Dan neemt Hij je aan in zijn geliefde Zoon. Dan is God de Vader tevreden met je. Volkomen tevreden. En dan heeft Hij opnieuw een welbehagen in u. Weet u dat? Weet jij dat? Door het geloof. Door de Heilige Geest. Nee, ben je niet altijd meteen, dat weet ik wel. Kan een hele weg voor nodig zijn. Is in Marcus ook. Die discipelen hebben er ook heel wat voor nodig om dat allemaal te gaan zien en dat allemaal te beleven. Maar dat is wel wat de Heer geven wil. Dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. De Heer Jezus is gekomen om het werk te doen wat God hem opgedragen heeft. En Hij zorgt dat Gods Koninkrijk weer op deze wereld komt. Dat Gods Koninkrijk ook kan komen in uw, in jouw hart. Hij gaat de woestijn in, verzocht door de duivel. Hij gaat het koninkrijk van de duivel te gronden richten. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Aan het begin van het evangelie van Marcus, aan het einde van het evangelie van Marcus, waar hij hangt te bloeden aan het kruis. Hij verslaat de duivel. Hij richt Gods koninkrijk op. En dan kunnen ze schuldige zondaren daar weer bij horen, u en ik. Door geloof en door bekering. Ja, dat is de boodschap die de Heer Jezus brengt. Hè? Dat hebben we ook gelezen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen in mij, de koning. Maar geloof dan en bekeert u en geloof het evangelie. Bekering, wend je af van je zonde. Wend je af van dat oude leven, wend je naar mij toe. Kom met mij, met je schuld, met je zonde. Geloof in mij. Gemeente, dat is voor ons allemaal nodig, bekering en geloof. En dat is niet iets wat nou een gepasseerd station is. Hè? Het is niet dat je zegt van nou, dat heb ik eenmaal gehad in mijn leven, dat is klaar, daar ben ik. Nee, dat is iets wat altijd weer door moet gaan. Die bekering die moet verdiept worden. Een dagelijkse bekering is er nodig. Luther die zegt, je bent pas afbekeerd als je in de hemel bent. Hij heeft gelijk. En ook dat geloof. Ja, dat moet toch ook versterkt worden. Dat we meer en meer op de Heer Jezus leren vertrouwen. Dat we meer en meer gaan zien in wie Hij is. In zijn werk. Bekeert u en gelooft het evangelie. Gemeente, dat is de prediking. Waar de Heer Jezus mee kwam. Dat is, als het goed is, alle christelijke prediking. Prediking van Gods Koninkrijk. Prediking van de Koning. Met een oproep. En die oproep komt vanmorgen. Tot u en tot jou. Bekeer u. En geloof het evangelie. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Gezang 5. Het gebed des Heren. Vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. En ook het negende. Want u is het koninkrijk, o Heren. Gezang 5, vers 3 en 9. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. O Heere Drie-enige, zo hebt u ons opnieuw laten prediken, Heere, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat een wonder dat u ons nou een hele Bijbel vol geeft over Hem. En dat we telkens ook weer meer mogen vinden in Hem. Heere, wij hebben Hem zo nodig. Want in onszelf zijn we verloren voor u, dat weten we, Heere. Dat hebben we gehoord. Schenk ons dan dat ware geloof. Waardoor we in Hem gevonden worden, waardoor we Hem mogen omhelzen, met Hem mogen leven. Heere God, u kent ons. En u weet hoe het ervoor staat in ons leven. Geef, Heere, dat als het er nog niet is, dat er kennis van Hem komt. En als het er wel mag zijn, dat het ook verdiept zal worden. Dat we Hem meer en meer leren kennen. En dat wij die oproep die elke keer weer tot ons komt, bekeert u en gelooft het evangelie, dat wij die ook ernstig zullen nemen, dat we daar werk van zullen maken, Heere. Dat we niet zullen denken, nou dat komt dan wel een keer. Dat wij werkelijk zullen breken met de zonde, onze schuld aan u zullen belijden. En dat wij ook, Heere, heel ons leven aan u zullen willen geven. Ja, dat wij alles verwachten, niet meer van onszelf, maar van uw Zoon en zijn volbrachte werk. Dat we afgebracht worden van alles waarop we vertrouwen buiten Hem. En dat kan zoveel zijn. Heere God, laat u het ons maar zien, door de Geest. Schenk ons die Geest, Heere, laat die ons inderdaad leiden. Mag die in ons wonen. En dat zo uw Koninkrijk komt in ons leven. Dan zullen we ook iets van dat Koninkrijk uitstralen naar de mensen om ons heen. O Heere God, u kunt dat werken. In ons hart, vanuit onszelf hebben we niks. Maar u wil alles geven. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, we danken u voor uw woord. We danken u voor alles wat u ons daaruit meegaf. We bidden u om vergeving van het onze, van het verkeerde. En laat uw grote naam toch de eer ontvangen om Christus wil en om zijn volbrachte werk. We bidden het u in zijn naam. Amen. Gemeente, laten we zingen op Psalm 103, vers 10 en vers 11. 103. Tiende vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning en ook elf looft, loof de Heere. Gij zijn een legerschare 103, 10 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En laten we hem vragen om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen zij alle eer. Amen.